SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Welkom in de studio, Jan. Een enthousiast schaatsliefhebber, Elfstedentochtrijder, daar gaan we het straks over hebben. Wat is dat toch met Nederlanders en ijs en schaatsen?
Ja, dat is grappig inderdaad, want er zijn natuurlijk al meer landen waar water is en waar het 's winters vriest. Maar de Nederlandse ijscultuur is toch wel specifiek Nederlands. En waarom? Ik weet het eigenlijk niet. Het is mij in ieder geval met de paplepel ingegoten, omdat mijn ouders heel erg van schaatsen hielden. Ze hebben elkaar ook op het ijs leren kennen destijds.
Heel romantisch.
Ja, nou zo romantisch. Mijn vader vroeg, dat is een familieanekdote, mijn vader vroeg toen aan haar van, oh, wil je wat drinken? En toen ze daarin toestemde, zei hij van, mag ik dan even wat geld van je lenen? Maar dat heeft dus natuurlijk niet in de weg gestaan.
Nee, nou fijn. Had hij toch iets anders mee ook?
Ja, ja. Dus nee, dat is allemaal goed gekomen. En ja, het was inderdaad zo. School en zo en werk ging in principe voor, maar als er ijs was, dan was er al het andere ondergeschikt eigenlijk. En ik ben geboren en getogen in Oosterbeek. Daar is eigenlijk geen ijs in de buurt. Tenzij je geluk had met de ondergelopen uiterwaarden als het dan vroor. Maar dat was maar zelden. Maar het was heel plezierig dat vlak bij ons huis was een atletiekbaan. Die 's winters werd omgetoverd tot ijsbaan. En daar heb ik dus heel veel geschaatst. Daar heb ik het eigenlijk geleerd. En ja, later dan, als je iets ouder bent, dan neem je ouders je mee naar tochten, naar Loosdrecht bijvoorbeeld. Een aantal keren gedaan. Nou ja, zo komt dat in 1963 met die fameuze winter. Ja, schaatsend op de Veluwemeren was dat toen, Veluwemeer, de Randmeren. Auto ernaast en ik schaatsen. Kijk hoe hard ik kon. Ja, nou ja, goed.
Een goede oude tijd, hè? Want ik heb dat ook al gehoord van mijn ouders bijvoorbeeld, dat ze vertelden, oh, maar wij konden wel eens over de weg schaatsen naar school. Dan was het zo glad en zo'n laagje ijs over de weg en dan konden we gewoon naar school schaatsen.
Dat heb ik een aantal keren meegemaakt. Ik had daar een dia over en het was ook een dia die ik in mijn eerste lezing hier heb laten zien, want het zit een leuk verhaal aan. Een foto van inderdaad kinderen op straat schaatsend. En, nou ja, even teruggaand, ik heb het een paar keer gedaan en ik vond het eigenlijk misschien nog wel leuker dan natuurreis, omdat het zo zeldzaam is. En omdat je dan tussen de auto's schaats die eigenlijk nauwelijks vooruitkomen enzovoort. Maar we hebben goede vrienden hier in Sydney waarvan hij een fanatieke renner is. En hij heeft een keertje meegenomen een paar jaar terug op een zaterdagmorgen naar een van zijn tracks. En daar gingen we inderdaad, rotsige paadjes, heuvel af, heuvel op. En na afloop was ik inderdaad helemaal achter adem, helemaal op. En toen zei ik tegen hem van, these slopes are really killing me. En toen keek hij me een beetje verbaasd aan en zei van, maar je bent toch een lange afstand schaatser? Zijn er dan geen heuvels op die routes?
Duidelijk nooit iets over Nederland gehoord.
Nee. Dus dat, toen heb ik nog, dacht ik even, maak je nou een grapje of niet? Maar ik heb hem serieus geantwoord met te zeggen van, ja, nou, als het geijzeld heeft, dan kun je inderdaad op heuvels schaatsen.
Ja, nou zeg je net iets over een lezing. Dat was in april voor Dutchlink, samen met je partner.
Ja.
Die op een andere manier heel veel over ijs in Nederland weet.
Ja, nou, zelf schaatsen ze niet. Dat heeft ze ook nooit geleerd eigenlijk. Maar ze is kunsthistoricus. Voordat we elkaar leren kennen, eigenlijk kende ze Nederland al vrij goed. Vanwege haar opleiding als kunsthistoricus. Ze weet dus veel van Nederlandse schilderkunst. Vooral de oude meesters uit de 17e eeuw hebben haar belangstelling. En de lezing die we nu gehouden hebben was een soort combinatie van mij vertellen over schaatscultuur en Elfstedentochten. En zij over oude meesters, met name dan van de ijstaferelen.
Ja, want die zijn er heel veel, hè? Schilderijen met winterse plaatjes en schaatsende mensen.
Ja, prachtig. De grote musea hebben ze ook allemaal. Rijksmuseum en Boijmans van Beuningen en Mauritshuis. Vooral Averkamp is een bekende schilder. Hendrik Averkamp en zijn neef Barend. En dat is mooi om te zien, want er is op die schilderij heel veel te ontdekken. Er gebeurt van alles.
Nou, is het wel eigenlijk heel erg ver van je bedshow schaatsen als je in Australië woont. Hoe waren de reacties in de zaal op die presentatie?
Heel enthousiast, maar er waren dan ook Nederlanders. Dus hen sprak
dat
het
helpt,
aan.
Dat helpt, hè?
En, ja, ik heb het wel in het Engels gehouden, want een van de aanwezigen, dat was de galeriehoudster, die was Chinees en die verstaat dus geen Nederlands. Dus vandaar in het Engels, maar goed, het was natuurlijk geen probleem. Ja, het is leuk om dan ook na afloop met die mensen die het gehoord hebben te praten en hun verhalen te horen en ervaringen uit te wisselen. Voor een deel waren ze een stuk jonger dan ik. En voor een deel ook woonden ze hier al heel lang. Dus hadden ze jarenlang geen ijs gezien. Maar ook bij hen leeft het blijkbaar nog altijd. Het bloedkruip waar het niet aan kan.
Nee, en dat is hetzelfde toch ook in Nederland? Want de laatste Elfstedentocht was in 1997 alweer. Maar als het maar even lang vriest, dan gaat het op tv en radio volgens mij altijd weer over de Elfstedenkoorts.
Dan gaat het kriebelen, ja, inderdaad. Nou, niet meteen bij de eerste vorstdag, maar als een behoorlijk ijslaag ligt, dan komt dat inderdaad los. En dan de vriezen blijven dan nog een tijdje nuchter. Maar de rest van Nederland is dan al helemaal van, zou het niet, ja.
Ja, zou het niet. Het is erg lang geleden. Maar je zei net al lange afstand schaatsen. Je hebt het geluk gehad om hem een paar keer te mogen schaatsen.
Ja, inderdaad. Het is, je kunt van geluk spreken.
Op meerdere vlakken natuurlijk. Weerstechnisch, maar ook dat je mee mocht doen.
Ja. Nou, ik was al lid geworden toen het even van leek te komen in 1982. Toen werd me gezegd van ja, u kunt wel lid worden, maar als er nu een tocht is, dan hebt u nog geen voorrang, want dat geldt pas volgend jaar. Maar toen de tocht van 85 er was, was ik dus al lang lid en had ik recht van starten, sowieso. Maar een heleboel mensen, nou iedereen denk ik die toen ook nog mee wilde doen en geen lid was, heeft kunnen meedoen. Maar daarna kwam er zo'n aanwas aan leden dat er een ledenstop is ingesteld. En mijn zoons bijvoorbeeld waren zogenaamd, hoe moet ik het noemen, inloodleden. Die moesten elk jaar afwachten of ze wel of niet waren ingelood. Maar dat is nu voorbij. Nu zijn zij ook lid.
Ja, dat is iets magisch, die Elfstedentocht. Typisch Nederlands ook, of typisch Fries moet ik misschien zeggen, voor de kritische luisteraar.
Fries, ja.
Ik ben een stuk jonger, maar ik kan me nog heel goed herinneren, 1997. Vanuit mijn bed wekker gezet voor die start en gewoon de hele dag kijken. Hoe was het om te schaatsen?
97 was voor mij een beetje apart. De beide vorige keren had ik goed kunnen trainen en nu juist helemaal niet. Want ik was de week daarvoor was ik ziek en lag in bed. En ik heb dus zwaar getwijfeld of ik wel zou gaan. Ik dacht van zonde van het geld als je toch geen 100 meter vooruit komt. Maar uiteindelijk dacht ik van die kans, je moet niet laten lopen. Je moet gewoon proberen. Dus mijn instelling was toen vooral van laten we kijken hoe ver ik kom. En ik ga er vooral van genieten, zolang het duurt. En tot mijn verbazing, ik was inderdaad 1 à 2 dagen voor de start, was ik al aan de beters aan de hand. Ik voelde dat de koers was weg en zo. Ik was hoogst verbaasd dat het me gelukt is.
Ja, ook als je niet ziek bent, vind ik het heel knap.
Ja, nou ja. Kijk, als je goede techniek hebt en een goede conditie, dan kom je heel ver. En een van mijn stelregels is ook wat ik tegen mijn zoon zeg, van als het voor jullie zover komt, forceer jezelf niet. Doe het rustig aan. Begin gewoon rustig. En dan,
is dat een beetje net als hardlopen? Dat als je start en je denkt, oh, die rent heel hard, dan wil je mee, want je wil niet de laatste zijn. Maar ja, dan kom je jezelf heel snel tegen.
Ja, je moet naar je lichaam luisteren. En je kunt wel zeggen van, ik schaats met die en die mee, want ik kwam iemand tegen die je kende. Maar dat probeer je dan een tijdje. Maar dat werkt niet. Je moet je eigen tempo volgen. En als de ander te hard gaat of juist te langzaam, dan moet je afscheid nemen en gewoon je eigen weg. Dat is echt het prettigste en het efficiëntst.
Ja, laten we zo dadelijk verder praten over de Elfstedentocht. Is er een liedje uit Nederland die je kan draaien voor u nu? Ik ben toch in de studio, nu we er zijn. Nederlands, Fries, Anneke Douma.
Oh, oké, okay, laat maar horen.
Nou, kom ze, Anneke Douma met Bonke Veert. Nog steeds in de studio Jan Over, enthousiast schaatser en Elfstedentochtrijder. Het is alweer even geleden. Ik begon over 1997, omdat dat de enige is die ik me echt kan herinneren. Maar dat is misschien niet de meest spectaculaire die jij geschaatst hebt.
Ja, toch wel. Juist omdat ik twijfels had of het wel zou kunnen, of ik wel zou lukken. Maar ook omdat het een stevige was. Niet zo erg bar en zo als die in 1963 was. Bij verre na niet. Maar toch, als je windkracht 5, 6, 100 kilometer lang tegen hebt, dan is dat buffelen. Dan moet je echt werken. En dat heb ik echt gevoeld als een strijd, als een gevecht met de wind. En dat was ook grappig. Die vorige tochten, die zit altijd wel te midden van schaatsers. Niet op een kluitje, maar wel steeds schaatsers in de buurt. En dan hoor je met elkaar praten. Maar in 1997, dat stuk van Staveren naar Dokkum, heb ik niemand gehoord. Het was doodstil.
Zo zwaar.
Iedereen had zijn adem nodig, ja.
Welke andere jaren heb je hem geschaatst?
85 en 86.
Ja, dus ook met de kroonprins toen, stiekem, die meedeed, hè?
Ja, 86, ja.
Wea van Buren, die kwam over de finish.
Ja, klopt. Hij finished om 9:30, ja.
En jij?
Ongeveer 6:00, 5:50, 5:45 of zo.
Ah, ja. Dus u heeft gewoon de koning verslagen.
Ja, hij is misschien later gestart.
Want, dat zou kunnen, ja.
Ik was ook al lang lid en heb je vanzelf een vroeg startrecht. Dus,
Ja. Hoe is dat om door al die steden te schaatsen en met die mensen aan de kant? Dat lijkt me zo bijzonder.
Ja. Er zijn twee dingen. Als men mij vraagt van wat vond je het mooiste aan die tochten, dan is dit er één van. Het enthousiasme langs de kant. Natuurlijk het meest in de steden. En naarmate je verder komt, steeds meer belangstelling. Het is echt massaal. Mensen overal. Maar afgezien daarvan, wat mij altijd meest trof eigenlijk, is de hulpvaardigheid die je ervaart. En het zijn dan ongetwijfeld allemaal Friezen. Want die staan er dan met emmers met warm water, of met soep, of met gesneden stukjes cake, koek, of met gepelde mandarijnen, sinaasappels. Je kunt het je gek niet bedenken. Je kunt overal wel wat krijgen. Word je gewoon aangeboden. En als je wilde zitten even ergens, kreeg je meteen een stoel als het in een stadje was. Of een plank om op te zitten, of een deken. Het is echt, hartverwarmend.
En dat heb je ook wel nodig, zo tijdens zo'n tocht?
Nou, het stimuleert natuurlijk wel. Ik denk dat het zonder ook wel zou gaan. Maar het is natuurlijk veel gezelliger en veel, wat ik net zeg, hartverwarmender. Als je dat soort dingen ervaart. Er zijn natuurlijk ook stukken waar dat helemaal niet is. Bijvoorbeeld in het beeld, hè, het noorden. Want, populair noemen ze dat wel de hel van het noorden. Daar heb je hele stukken dat er niemand aan de kant staat. En dan ben je dus met jezelf bezig. Maar zelfs daar zie je soms in het midden, middle of nowhere, zie je dan een dame in een stalletje die dan een warme thee schenkt. Ja, dat is heel, ik vind het bijzonder.
Ja. Is de tocht der tochten in de afgelopen jaren, in de jaren dat het geweest is, erg veranderd?
Ik kan natuurlijk met 3 vergelijken. 85 vond ik het meest spontaan. Dat was ook omdat het zo lang niet geweest was, toen 22 jaar niet. Dus het was vooral een Friese aangelegenheid. En daardoor vond ik het spontane. In 86 heb ik als rijder niet zoveel van gemerkt. Men zijn er ook excessen geweest. Er waren heel veel mensen van buiten Friesland die, het was een soort carnaval. Maar dan niet op een positieve manier altijd. Dronkenschap en vervelende gedoe. Als rijder merk je dat niet. Maar het was wel veel drukker toen. En 97 was weer een tijd daarna. Je bent met jezelf bezig. Ja, het was ook een goede sfeer, zal ik maar zeggen. Ik heb er geen enkele negatieve ervaring mee gehad of zo.
Nee, zo zag het er op tv voor mij wel uit inderdaad. Een en al gezelligheid en aanmoedigen en al die mensen op die bruggetjes.
En dan die orkestjes die er dan ook staan te spelen. Het is heel apart.
Maar die gekheid in de jaren 80 was dus heel groot, omdat het al 25 jaar niet geweest was. We zijn nu al meer dan 25 jaar verder.
27
dit jaar, ja. Jij die kans nog dat het ooit gaat gebeuren?
Dat waren de laatste dia's van mijn presentatie inderdaad. En ik liet wat curves zien van hoe de gemiddelde jaartemperatuur in Nederland zich heeft ontwikkeld de afgelopen 100 jaar. En dan zie je zo'n sterk stijgende trend dat je inderdaad daar pessimistisch van wordt. Nog altijd kan er een uitschieter zijn naar beneden. Je hebt eigenlijk maar 2 weken voor wind uit de goede hoek nodig en vorst in de buurt, dat is Scandinavië. Het kan nog altijd, maar de kansen worden steeds kleiner.
Ja, mensen die luisteren kunnen dat natuurlijk niet zien. Maar je hebt het een en ander meegebracht hier in de studio. Een paar prachtige boeken over de tocht der tochten. Maar ook Friese doorlopers. Ik zal er even een foto van maken. En het allerbelangrijkste natuurlijk.
Ja, het kruisje.
Het kruisje, ja. Ik had hem net even in mijn handen. Hij is heel klein.
Ja, het is misschien 2 centimeter. 2x2 eigenlijk. Het is van zilver met een beetje blauw emaille. En het wapen van Friesland. Maar toch, zo klein als het is, voor de laatste tocht met zo'n 13.000 geslaagden, zal ik maar zeggen, heeft het toch 160 kilo zilver gekost.
Zo.
Las ik ergens.
Ja.
Dus, maar dat is inderdaad klein maar fijn.
En zijn die ieder jaar hetzelfde of ieder jaar weer net even anders?
Nee, ze zijn altijd hetzelfde. Alleen de datum achterop verschilt natuurlijk.
Ja, dus. En de zonen die zijn natuurlijk heel erg eager, die willen er ook een.
Ja, nou misschien niet zozeer voor het kruisje, maar gewoon om het mee te maken. Om het ook een keer gedaan te hebben. Ja, ik heb 3 zonen en 2 zijn lid. De derde die zou ook wel mee willen doen, maar goed, hij is geen lid, dus heeft een risico genomen.
Ja, en qua lidmaatschap, want inderdaad het effect van het uitblijven van zo'n lange strenge vorstperiode, hè, en dat dus zo'n 11 steden toch niet kan plaatsvinden. Het effect is dat als het dan zover is, ik denk zoveel mensen mee willen doen. Je vertelde voordat we dit opnamen dat de stichting de Friese 11 steden daar dus ook wat aan gedaan heeft. Die laat meer mensen toe mocht het gaan plaatsvinden.
Ja, ze hebben zodanig de logistiek weten aan te passen dat het aantal dat ik heb meegemaakt, 16.000 startgerechtigden, is verhoogd naar 30.000.
Dat is gigantisch.
Ja, dat zijn enorme aantallen, ja. En eigenlijk weet ik niet goed hoe ze dat denken te organiseren. Wat ik heb meegemaakt is elk kwartier 1000 man het ijs op. En dan dus 4 uur lang en dan kom je dus aan 16.000. En als ze nu 2000 per kwartier gaan doen, weet ik eigenlijk niet.
Nee, moet dan het ijs ook niet dikker, want dan gaan er nog veel meer mensen tegelijk overheen.
De inschatting is dat als je die befaamde 16 centimeter hebt, gemiddeld over het hele traject, dat het kan met 30.000.
Ja, mocht die plaatsvinden binnen niet al te lange tijd, ben je er dan weer bij?
Een netelige vraag. Ik ben nog steeds lid, maar ik ben 75 en mijn linker enkel vertelt me sinds 1 à 2 jaar dat het waarschijnlijk geen goed idee is. Dus ik heb jarenlang gehoopt dat het zou komen, want dan zou ik met mijn zoons kunnen doen. Dat wil zeggen, ik vooruit en een halverwege, dan zouden we elkaar dan wel treffen ergens en dan zouden we de tweede helft samen doen. Maar ik denk dat, ik weet het niet. Als ik gek genoeg ben, dan schrijf ik weer in en dan zie ik wel weer hoe ver ik kom. Maar
het is wel ook een risicootje natuurlijk. Als je ouder bent, je hoeft maar een foute beweging te maken en te vallen. En je weet niet wat de consequenties zijn.
Klopt, ja, dat is zo. Ja, ja, voorzichtig doen. En, maar nogmaals, hoe ouder, hoe gekker misschien.
Wat maakt het uit?
We zien het wel. En het is de vraag of er eentje komt volgend jaar. Dat is maar,
ja, het zou toch wel weer zo geweldig zijn, hè? Even dromen, hoor.
Ik gun het vooral mijn zoons. Als het weer
en de rest van Friesland.
Uiteraard, ja, goed. Ja, iedereen die mee wil doen. Dus, maar ik zou het vooral van mijn zoons erg leuk vinden als dat zou gebeuren. Ja.
Het allerleukste aan schaatsen of de Elfstedentocht, wat is dat?
Nou ja, het enthousiasme, het meeleven en de hulp die je krijgt van de bevolking vooral. En het tweede is wat ik vooral de derde tocht heb ervaren, schaatsen in het donker. Dat klinkt wat gek, maar
dat is leuk.
Nou, het is apart. Het is spannend. Je moet ook oppassen dat je niet in de scheur komt en zo. Je ziet heel weinig, want die tocht van 97, ik heb de laatste 3,5 uur toen een donker geschaatst. En er was geen maan, er waren geen sterren, er was eigenlijk geen sneeuw. Dus het is gewoon pitch dark. En afgezien dan van de enkele auto of tractor in het weiland die wat licht bijschijnt op het traject en uiteraard in de steden. Maar hele grote stukken, ja, de schaatsers om je heen, die zie je vage schaduwen. Zo, en je hoort ze wel, maar je ziet ze amper. En ik vond dat heel spannend en ook heel bijzonder, want het was een nieuwe ervaring.
Ja, en je hoort des te meer, lijkt mij, of niet? Of nou, ben je zo in jezelf gekeerd dat je dat helemaal
niet opvalt? Nou ja, luisteren. Je bent met jezelf bezig. Niemand praat, zoals ik al zei. Dus je hoort alleen maar het krassen van de schaatsen hier en daar. En een enkele heeft een lampje op. Of eentje had zelfs een rood knipje liggen op zijn achterwerk gemonteerd.
Kijk uit, hier schaats ik.
Ja, zoiets. Ja. Maar het vond ik heel apart. Ja.
Ja, ook vanuit Australië gaan we gewoon meeduimen dat het op hele korte termijn gewoon weer een keer gaat plaatsvinden. Dat zou toch geweldig zijn.
Ja, ik las een stukje net kort geleden in de krant ergens, een Nederlandse krant, dat iemand maakt zich zorgen dat de Nederlandse schaatscultuur misschien verloren gaat. Want kinderen, het is voor hen minder vanzelfsprekend om met ijskennis te maken. Kijk, twee van mijn kleindochters die vinden het heel leuk, dus die schaatsen wel heel behoorlijk. Maar als de ouders hun kinderen niet op de ijsbaan zetten en wachten tot de keer natuurreis is, ja, dan kun je lang wachten. Dus de vraag is inderdaad of waar je het in het begin over had, die fameuze Nederlandse ijscultuur, of dat in de toekomst wel zo zal blijven.
Ja, want het is ook een hele dure hobby dan. Als je je kinderen meeneemt naar zo'n kunstijsbaan, dat is anders dan wanneer je even een weiland op kan stappen natuurlijk.
Ja, dat is in principe onderbit. Gratis. Ja. Het valt wel mee hoor, kunstijsbaan. Ze krijgen ook subsidie, dus de prijzen zijn nog wel betaalbaar. Mijn kleindochter zit er dan op, eentje van de twee moet ik zeggen, op jeugdschaatsen in Utrecht. En dan betaal je wat aan de vereniging. Maar dan heb je dus elke zaterdagavond anderhalf uur krijg je schaatsles en training en noem maar op. Dus dat is best te doen.
Ik hoop dat de prestaties van de Nederlandse langebaanschaatsers en sprinters, dat die die cultuur nog een beetje hoog houden. Want dat is natuurlijk ook een deel van ons, de trots.
Ja,
van,
dat is zeker zo. Ja, dat speelt wel mee. Maar het zelf doen is toch ook zeker ook belangrijk, denk ik.
Ja, heel erg dank voor de komst naar de studio.
Graag gedaan. Ik vond het leuk om uitgenodigd te worden. Dank je wel.
Ook al wonen we in Australië, volgens mij is er geen excuus om het niet over schaatsen te hebben. Het is gewoon geweldig om het lekker over de Elfstedentocht te hebben. Het is hier bijna winter, dus hè, dat was onze excuus.
Ik heb één relatief koude dag meegemaakt tot nu toe, maar geen vorst. Nee.
Hartelijke dank.
Graag gedaan.
Like, deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.